Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Van die God die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, wij gaan zingen tot voortzetting van deze dienst uit Psalm 97 en daarvan het eerste vers. God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer, gij aarde, zee en eiland. Verheugt u in uw heiland. Hem dekt met majesteit der wolken donkerheid. Hij vestigt zijn troon op het heilige rijksgeboon, vol recht en wijs beleid. We zingen uit Psalm 97, daarvan het eerste vers. En let u vooral op de versen 17 en 21 waar de preek vanmorgen over zal gaan. Maar stellen wij ons eerst onder de eisende belofte van Gods heilige wet. Waarna wij zingen uit Psalm 86 en daarvan het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen en wat er verder volgt.
God sprak al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebben. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd. Noch zijn os, noch zijn ezel. Noch iets dat van uw naasten is. Het gezicht van Obadja. Alzo zegt de Heere, Heere van Edom. Wij hebben een gerucht gehoord van de Heere. En er is een gezant geschikt onder de heidenen. Staat op en laat ons opstaan tegen haar ten strijde. Zie, ik heb u klein gemaakt onder de heidenen. Gij zijt zeer veracht. De trotsheid van uw hart heeft u bedrogen. Hij die daar woont in de kloven der steenrotsen in zijn hoge woning, die in zijn hart zegt, wie zou mij ter aarde neerstoten? Al verhief u zich gelijk de arend, en al stelde gij uw nest tussen de sterren, zo zal ik u vandaar neerstoten, spreekt de Heere. Zo er dieven, zo er nachtrovers tot u gekomen waren, hoe zijt gij uitgeroeid? Zouden zij niet gestolen hebben, zoveel hun genoeg waren? Zo er wijnplukkers tot u gekomen waren, zouden zij niet een nalezing hebben overgelaten? Hoe zijn Esaus goederen nagespeurd en zijn verborgen schatten opgezocht? Al uw bondgenoten hebben u tot aan de landpalen uitgeleid. Uw vredegenoten hebben u bedrogen, ze hebben u overmocht. Die uw brood eten, zullen een gezwel onder u zetten, er is geen verstand in hem. Zal het niet op die dag zijn, spreekt de Heere, dat ik de wijzen uit Edom en het verstand uit Esaus gebergte zal doen vergaan? Ook zullen uw helden, o Theman, bevreesd zijn, opdat een ieder uit Esaus gebergte door de moord wordt uitgeroeid. Om het geweld begaan aan uw broeder Jacob zal schaamte u bedekken, en gij zult uitgeroeid worden in eeuwigheid. Op de dag als gij tegenover stond, op de dag als de buitenlanders zijn heer, zijn leger gevangen voerden en de vreemden tot zijn poorten introkken en over Jeruzalem het lot wierpen, waart gij ook als een van hen. Toen zoudt gij niet gezien hebben op de dag van uw broeder, de dag van zijn vervreemding, nog u verblijd hebben over de kinderen van Juda ten tijde van hun ondergang, nog uw mond groot gemaakt hebben op de dag der benauwdheid. Nog in de poort van mijn volk ingegaan zijn op de dag van hun verderf. Nog gezien hebben ook gij op zijn kwaad ten dagen van zijn verderf. Nog uw handelen uitgestrekt hebben aan zijn leger op de dag van zijn verderf. nog gestaan hebben op de wegscheiding om zijn ontkomenen uit te roeien, nog zijn overgeblevenen overgeleverd hebben op de dag van de benauwdheid. Want de dag van de Heere is nabij over al de heidenen. Gelijk als gij gedaan hebt, zal u gedaan worden. Uw vergelding zal op uw hoofd wederkeren. Want gelijk gij lieden gedronken hebt op mijn heilige berg, dan zullen al de heidenen gedurig drinken. Ja, zij zullen drinken en inzwelgen en zullen zijn, alsof zij er niet geweest waren. Maar op de berg Sion zal ontkoming zijn en hij zal een heiligheid zijn. En die van het huis van Jacob zullen hun erfgoederen erfelijk bezitten. En Jacobs huis zal een vuur zijn. En Jozefs huis zal een vlam zijn. En Esaus huis tot een stoppel. En zij zullen tegen hem opbranden en zullen hen verteren. Zodat Esaus huis geen overgeblevene zal hebben. Want de Heere heeft het gesproken. En die van het zuiden zullen Esaus gebergte. En die van de laagte zullen de Filistijnen erfelijk bezitten. Ja, zij zullen het veld van Efraïm en het veld van Samaria erfelijk bezitten. En Benjamin Gilead. En de gevankelijk weggevoerden van dit leger van de kinderen Israëls, hetgeen der Kanaanieten was, tot Zarfat toe. En de gevankelijk weggevoerden van Jeruzalem, hetgeen dat in Sefarad is. Zij zullen de steden van het zuiden erfelijk bezitten. En er zullen heilanden op de berg Sion opkomen om Esaus gebergte te richten. En het koninkrijk zal van de Heere zijn. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij gaan zingen uit Psalm 137, daarvan de versen 3, 4 en 5. En ondertussen kunt u uw gaven afzonderen voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u en uw gaven. Wij gaan zingen uit Psalm 137 en daarvan het derde vers. Jeruzalem, dat zou ik u vergeten, mijn rechterhand niet van zichzelf weten, dat mijn tong aan mijn gehemeld kleef, indien ik u niet steeds mijn achting geef. Zo ramp of leed mijn hart van Sion scheuren, en ik God stad mijn hoogste vreugd niet keuren. En ook wat er verder volgt in de versen 4 en 5 van Psalm 137. gemeente, de inval van Hamas in Israël en de begane wreedheden hebben de wereld en hebben ook ons geschokt. De spanning in het Midden-Oosten is hoog opgelopen. En we zien dat volken een bepaalde zijde kiezen. Iran en Syrië kiezen de zijde van Hamas. En de Verenigde Staten kiezen openlijk de zijde van Israël en ze hebben hun schepen gereed liggen in de Middellandse Zee om te helpen. En dit alles vervult ons met zorg, want waar zal dat eindigen? Er hoeft nog maar zo weinig te gebeuren en er ontstaat een geweldige wereldoorlog. Er zal grote vernietiging komen over de mensen. Waar zal dat allemaal eindigen? Waar leidt ons dat nu heen? Als we de Bijbel lezen, dan weten we dat, want het is ons voorzegd, ook in de profeet Obadja. En daar willen wij vanmorgen bij stilstaan. En ik vraag uw aandacht voor twee teksten, voor het 17e en voor het 21ste vers. In vers 17 lezen wij, maar op de berg Sions zal ontkoming zijn, en hij zal een heiligheid zijn, en die van het huis van Jacob zullen hun erfgoederen erfelijk bezitten. En vers 21, en er zullen heilanden op de berg Sions opkomen, om Esaus gebergte te richten, en het koninkrijk zal des Heeren zijn. Het gaat in de profetie van Obadja over de strijd tussen Jacob en Esau. En dan willen we eerst letten op het gericht over Edom, en in de tweede plaats op de verlossing voor het volk van Israël, voor het volk van Juda. Dus het thema van de preek van morgen is de strijd tussen Jacob en Esau, twee gedachten. In de eerste plaats het gericht over Edom en in de tweede plaats de verlossing voor Israël, het volk van Juda. In de eerste plaats het gericht over Edom. Obadja is een van de kleinste profeten. De hoofdinhoud van zijn profetie is dat God oordeel zal brengen over de Edomieten om het grote leed dat zij de kinderen van Abraham, de nakomelingen van Jacob, hebben aangedaan. Wie was Obadja? We moeten niet denken aan de jonge Obadja die we ontmoeten aan het hof van Achab en in de tijd van de vervolging 100 profeten verborg en die voerde uit de voorraadschuren van koning Achab. Het gaat nu over een latere tijd. Het gaat over de tijd van de wegvoering van Israël en de verwoesting van Jeruzalem. De Obadja die deze profetie geschreven heeft is een tijdgenoot van de profeet Jeremia. En hij leefde tijdens de verwoesting van de stad Jeruzalem en het verbranden van de tempel. De profetie van Obadja bevat oordeel. Oordeel over Edom. De Edomieten waren een broedervolk van Israël. Isaac had twee zonen, Jacob en Esau. Uit Jacob zijn de Israëlieten voortgekomen en uit Esau de Edomieten. Er was reeds strijd tussen die twee broers Jacob en Esau in de moederschoot van Rebekka. Het was een strijd wie als eerste geboren zou worden. Esau werd het eerste geboren. En de Bijbel zegt, en toen kwam de andere uit. Toen die andere zoon uit de baarmoeder kwam, zagen de aanwezigen dat zij zijn broer Esau bij de hiel vasthield. Het was alsof hij hem met recht bestreed om als eerste geboren te worden. En daarom noemden ze hem Jacob, dat is, die de hiel vasthoudt. Maar Esau was de eerstgeborene. En als eerstgeborene was hij de opvolger van Abraham en van zijn vader Isaac, en was hij ook de drager van de Messias-belofte. Maar Esau was een onverschillige, was een brute man zonder eerbied voor God en voor de vreze Gods van zijn vader Isaac en zijn moeder Rebekka. Hij sloeg het eerstgeboorterecht ook helemaal niet zo hoog aan. Hij verkocht dit aan Jacob voor een schotel linzenmoes. Hij zei, ik ga sterven. En wat baat mij dan dat eerstgeboorterecht? Als jij dat zo graag wil hebben, geef mij dan maar een schotel linzenmoes. dan mag jij dat eerste geboorterecht van mij hebben. Toch was hij daarna ontzettend verbolgen, toen hij hoorde dat Jacob op een slimme manier de oude blinde Isaac zo ver had gekregen, dat hij de eerstgeboortezegen over Jacob uitsprak. Toen Esau dat hoorde, wilde hij Jacob doden. Jacob is toen gevlucht naar Paddan Aram, waar hij nog familie van zijn vader en moeder had wonen. En dan ontwikkelen zich de twee geslachten van Isaac. Uit Jacob komen de Israëlieten voort en uit Esau de Edomieten. En er is vanaf het begin een strijd tussen die twee volken. Een strijd die gepaard gaat met ontzettende haat en vijandschap. Aan de zijde van de Edomieten heerst een vreselijke haat ten opzichte van de nakomelingen van Jacob. Het volk van Israël. Edomieten worden ze genoemd. En dit woord is afgeleid van het Hebreeuwse woord dat gebruikt wordt voor iets roods. Ze worden rood genoemd omdat Esau zijn eerstgeboorterecht verkocht voor een schotel roodgekleurde linzenmoes. Hij zei tot Jacob, geef me dat rode daar wat jij daar hebt. En daarom noemen wij nu de nakomelingen van Esau Edomieten. De Edomieten leren we kennen als de aartsvijand van Israël. En dat zijn ze tot op de dag van vandaag. Dat heeft een natuurlijke oorzaak. En wat zou nou die oorzaak zijn? Die oorzaak is de verkiezende liefde van God. Het feit dat de Heere Jacob heeft lief gehad en Esau heeft gehaat. Gehaat vooral omdat hij zijn eerstgeboorterecht niet achtte. En omdat hij de grote messiaanse belofte, de grote messiaanse zegen verachtte. God heeft Jacob lief gehad en Esau vanwege zijn zonde gehaat. Maar daar wilden zijn nakomelingen niet onder buigen. Dat wilden de Edomieten niet aanvaarden. Ze wilden niet de meerdere erkennen in Jacobs nageslacht, in de Israëlieten. Ze waren vervuld met grote vijandschap tegen de nakomelingen van Jacob, de uitverkorenen van God. En de liefde van God tot de nakomelingen verwekte bij hen geen heilige jaloersheid, maar juist haat en vijandschap. Esau's nakomelingen ontwikkelen zich vervolgens als een volk dat niet gelooft in de God van Israël. En evenals hun voorvader Esau de Messias belofte veracht. Ze hebben vooral de nakomelingen van Jacob, de Israëlieten, gehaat. Dat is reeds begonnen bij Esau. Esau nam om zijn vader en zijn moeder te tergen, zegt de Bijbel, twee heidense vrouwen. En hij was een verachter van het eerstgeboorterecht. Zijn nakomelingen gingen in hetzelfde spoor. Zij werden verachters van de Heere en van zijn dienst en van de hoop op de Messias die men had onder de nakomelingen van Jacob. Edomieten werden de kapers en de rovers van de woestijn. Ze beroofden de handelskaravanen die door de woestijn reisden met hun koopwaar. Daar leefden ze van, zoals de Heere het had voorzegd. Op uw zwaard zult gij leven. Het waren wrede krijgers en vooral waren het grote vijanden van Israël. Die vijandschap die bleek tijdens de val van Jeruzalem. Na een beleg van 1,5 jaar door de troepen van Nebukadnezar worden de muren van Jeruzalem doorgebroken en valt de stad. Dan trekken de soldaten van de Babyloniërs de stad binnen, rovend en plunderend. En wat was het soldij van de soldaten in die tijd? Ze plunderden, ze roofden, zo gingen zij de stad binnen. Ze hebben de mannen die zich verzetten gedood, de vrouwen verkracht, de huizen geplunderd. En wat lezen we dan van de Edomieten? Zij hebben zich verblijd over de ellende van Israël en hebben feest gevierd. We lezen dat ze Joden die de stad ontvluchten opvingen en hen beroofden van hun bezittingen en ze daarna alsnog uitleverden aan de Babyloniërs. En ze hebben de Babyloniërs aangemoedigd om Jeruzalem helemaal te vernietigen. Om de tempel in brand te steken en een einde te maken aan het bestaan van Israël, van de kinderen van Israël. We lezen dat in het gebed van het verslagen volk van Israël dat we tegenkomen in Psalm 137. We hebben het net ook gezongen. Heere, gedenk aan de kinderen van Edom, aan de dag van Jeruzalem, die daar zeiden, ontbloot ze tot de fundamenten toe. Ze hebben die Babyloniërs aangevuurd om allen te doden en alles te verwoesten. Ze hebben feest gehouden op de berg Sion, zegt Obadja. Hij zegt dat ze gedronken hebben op de berg Sion, de tempelberg. Ze verblijden zich over de ondergang van het volk van Juda, terwijl het toch hun familie was. Het zijn hun bloedverwanten. Zo leren wij Edom kennen. Een volk vol haat tegen Israël. En die haat van Edom tegen Israël, die zien we steeds weer terug in de Bijbel. Om er iets te noemen, zij vielen Israël binnen in de stad van David en ze kwamen verraderlijk en onverwachts uit het Zoutdal met 20.000 man. En ze gingen moordend en plunderend het land door. Terwijl David streed tegen de Filistijnen en andere vijanden. En ook in de tijd van de Maccabeën is er een vreselijke strijd gevoerd met de kinderen van de Edomieten. En dan kennen we ook nog Herodes, een Edomiet. De kindermoordenaar van Bethlehem. En vandaag? Vandaag zien we die oude haat tegen Israël terug in Hamas. Die Israël binnenvalt en daar als beesten tekeer gaat en mensen afslacht. We zien die grote haat terug in de terroristische bewegingen van Hamas, Hezbollah en de islamitische jihad. En in landen als Iran en Syrië. Zij willen Israël vernietigen. De wortel van die strijd is nog altijd hetzelfde. Een verzet tegen de goddelijke verkiezing van Jacob en zijn nakomelingen, het volk Israël. De strijd is ten diepste een geestelijke strijd. Het gaat niet om land en het gaat niet om bezit, ook al zegt men dat wel. Het gaat om de vraag, om de grote vraag, wie het uitverkoren volk is. Is dat Israël of is dat Edom? En wie de echte Messias is. Is dat Jezus of Mohammed? De oude strijd voert voort in de strijd tussen Israël, Hamas, Hezbollah. De duivel zit erachter. Die zoekt het volk van Israël te vernietigen. Want God heeft nog zijn plan met Israël. En in het laatste der dagen zullen ze op een krachtige manier tot geloof in Christus komen. En de volkeren, die zullen verbaasd staan en van Israël leren de ware God te dienen. Het zal zijn, zegt de apostel, als een opstanding uit de doden. Daar moet de duivel tegen. Tegen die goddelijke plannen van heil en verlossing voor Israël. Satan zoekt Israël te vernietigen. Hij zoekt Gods plannen te verijdelen. In de dagen van Obadja scheen het alsof de duivel erin geslaagd was. Het onwaarschijnlijke was gebeurd. Israël had als natie opgehouden te bestaan. En vreemden bewoonden hun land en zijzelf leefden in ballingschap. De nakomelingen van Abraham konden zich niet indenken dat dit ooit zou gebeuren. Toen Jeremia hen Gods oordeel aankondigde vanwege hun dienen van andere goden, zeiden ze tegen de profeet Jeremia, dat denk je toch niet, dat God dat zal toelaten, dat Jeruzalem verwoest zal worden, de tempel zal worden verbrand, het huis van de Heere, waarin onze vaderen de Heere loofden, en wij weggevoerd naar een vreemd land? Ze vonden hem een leugenaar, een samenspanner met de vijanden van Israël. Ze dachten dat dat onmogelijk was. Maar in de tijd van Obadja gebeurde het. Jeruzalem werd verwoest en de tempel werd in brand gestoken. De kandelaar en de tafel der toonbroden en alle gouden en zilveren vaten werden als triomf meegevoerd naar Babylon. Het betekende het einde van het bestaan van Israël. Maar God vergat zijn belofte niet. God was zijn verbond niet ontrouw. De Heere dacht aan Israël. En hij roept Obadja om zijn boodschap te brengen aan dat ontrouwe volk dat in grote nood is in dat verwoeste Jeruzalem. En de boodschap die Obadja brengt is een boodschap van oordeel over Edom en van verlossing voor Israël. Maar voordat dat oordeel wordt uitgesproken, zegt de profeet waarom Gods oordeel op de Edomieten zal komen. De boodschap die begint met het feit dat de Edomieten trots en zo hoogmoedig waren. Dit is de eerste reden waarom God hen met zijn oordeel zal bezoeken. En we lezen het in vers 3. De trotsheid des harten heeft u bedrogen. Hij die daar woont in de kloven der steenrots, in zijn hoge woning, die in zijn hart zegt, wie zou mij ter aarde nederstorten? Edom was een hoogmoedig volk. En ze dachten, niemand kan ons overwinnen. Niemand kan ons iets doen. Want ze woonden in het gebergte, in de hoogte, in de kloven der steenrotsen, boven op het gebergte Seir. Daar woonden de Edomieten. En daar hadden ze in de rotsen woningen uitgehouwen. Zelfs een heel paleis. Daar is een stad ontstaan, helemaal uitgehouwen in de rotsen, de stad Petra, wat rots betekent. En wanneer je Israël bezoekt, kun je ook de stad Petra bezoeken. Maar daar kom je niet zomaar. Dan moet je door smalle kloven en ravijnen reizen en de bergen bestijgen. En dan pas kom je bij de stad Petra, de stad van de Edomieten. En daar voelden zij zich veilig en onaantastbaar. Wat waren ze hoogmoedig. Ze zeiden, wie zal mij ter aarde doen nederstorten? Maar dan lezen we in vers 4 wat God zegt. Al verhieft gij u, gelijk de arend, en al stelde gij uw nest tussen de sterren, zo zal ik u vandaar nederstorten, spreekt de Heere. Edom zal verwoest worden. En waarom? De Heere zegt het vooral in vers 10, om het geweld begaan aan uw broeder Jacob. Om de wreedheden bedreven om het geweld begaan aan uw broeder Jacob tegen uw broeders, tegen uw bloedverwanten, de nakomelingen van Jacob. Omdat ze feest gevierd hebben over de ondergang van Jeruzalem. Omdat ze de vluchtelingen opgevangen hebben en weer uitgeleverd aan de Babyloniërs. Over al die vrede en vreselijke daden die ze bedreven hebben aan de kinderen van Israël, zal God hen oordelen. Om het geweld tegen uw broeder, zegt de Heere. Het Hebreeuwse woord geweld is Hamas. Gemeente, het is alsof Obadja beschrijft wat er op 7 oktober is gebeurd. Daar zien we het wrede optreden van de nakomelingen van Esau, Hamas, met zijn ontzaggelijke wreedheden ten opzichte van Israël. Maar zoals God dat toen heeft gezien, en zoals God toen ook liet verkondigen, dat het niet ongestraft zou blijven. Zo heeft de Heere dat ook nu, ook op 7 oktober, gezien. We lezen dan in de profetie van Obadja, want de dag des Heren is nabij. Over al de heidenen, gelijk als gij gedaan hebt, zo zal u gedaan worden. Uw vergelding zal op uw hoofd wederkeren. God zal afrekenen met de Edomieten. Gelijk als zij gedaan hebben, zal met hen gedaan worden. Wat zij Israël hebben aangedaan, dat zal hun aangedaan worden. Vreemde volken zullen hen wegvoeren, veroveren en wegvoeren als ballingen en als slaven. En we lezen, want gelijk gij lieden gedronken hebt op de berg mijner heiligheid, dat is een heenwijzing naar het feest dat ze maakten naar de verwoesting van Jeruzalem op de verwoeste berg Sion, op de puinhopen van de tempel. En ze hebben zich verblijd over de ondergang van Israël. Maar gelijk gij gedronken hebt op de berg mijner heiligheid, zegt de Heere, zo zullen de heidenen een feest houden op de berg, maar dan over uw ondergang, Edom. Zo kondigt Obadja oordeel aan over Edom. Het diepste oordeel wordt maar in een heel klein zinnetje verwoord. De Heere zegt, zij, dat is Edom, zullen zijn alsof zij er niet geweest zijn. Zijn bestaan zal van de aarde totaal verdwijnen. En dat is ook gebeurd. Onder koning Cyrus van de Meden en later door de Romeinen. En dat alles om het geweld aan hun broederen aangedaan. Want toen Edom de kinderen van Israël verzocht te verderven en te vernietigen, hebben ze Gods oogappel aangeraakt. En je leest in vers 18 van de profetie van Obadja dat Jacobs huis een vuur zal zijn, en Jozefs huis een vlam, en Esaus huis tot een stoppel. De Edomieten hebben met vuur gespeeld toen ze probeerden Israël te vernietigen. En dat vuur, dat zal hen verbranden. Zo ook de vijanden van Israël vandaag. Ze hebben met vuur gespeeld. En dat zal hun in het eind verteren. Wie Israël aanraakt, raakt Gods verbondsvolk aan. Zo lezen we van Gods oordeel over Edom. God waakt over Israël. Tast mijn gezalfde niet aan en doe mijn beminden geen kwaad, zegt de Heere. Gods oog gaat nog in het bijzonder, ook vandaag aan de dag, over de nakomelingen van Israël. En God brengt oordeel over Edom, alsof ze er niet geweest zijn. Maar voor Israël komt er verlossing. En de Heere zal aan zijn verbond gedenken, hoewel ze het ook diep verzondigd hebben, want ze hebben afgoden gediend en ze hebben God getergd met hun zonde. En daarom is de stad verwoest en zijn ze weggevoerd naar Babel. Maar God zal zijn verbond niet ontheiligen. En hij zal zich wederom over Israël ontfermen. Hij is geen mensenkind dat hij liegen zou. En geen man dat het hem berouwen zou. Er komt verlossing voor Israël. En daarop letten we in onze tweede gedachte. De verlossing voor Israël. Zware tijden zullen er aanbreken. Tijden van oorlogsgeweld. Jeruzalem zal belegerd, veroverd en verwoest worden. De tempel zal worden verbrand en het volk zal worden weggevoerd naar Babel. De soldaten van Nebukadnezar zullen moorden, verkrachten, plunderen. Een tijd van verwoesting, een tijd van dood en verderf zal er aanbreken. Wat een dreigende toekomst verkondigt Obadja. Maar hij verkondigt ook verlossing. Want we lezen het in vers 17. Maar op de berg van Sion zal ontkoming zijn. En hij zal een heiligheid zijn. En die van het huis van Jacob zullen hun erfgoederen erfelijk bezitten. De berg Sion. De heiligste plaats van Israël. De plaats waar eens Abraham het altaar bouwde om zijn zoon Isaac te offeren. De plaats waarvan God gezegd heeft, daar zal voor mij een huis gebouwd worden. De tempelberg. Op de berg van Sion zal ontkoming zijn. De berg Sion, de tempelberg, is het middelpunt van Israëls verering van de Heere. Daar stond de ark des verbond. In het heilige der heiligen. En op het deksel van de ark was het bloed gesprengd van de grote verzoendag. En daar op het deksel van de ark, daartussen die vleugelen van de cherubs, was een wolk. Een wolk die van binnen vol licht was, vol schittering. Een heel bijzondere wolk die de naam draagt Shekina. Als de Israëlieten 's avonds, als het duister was, naar de tent van de samenkomst keken, dan zagen ze daar het licht van die wolk. En dan zeiden ze, Shekina, daar woont hij. Daar zat de Heere op zijn troon. De troon waarop het bloed gesprengd was. Daar zat hij als koning over zijn volk Israël. En nu zegt de profeet, maar op de berg van Sion Daar zal ontkoming zijn. Daar zal hun redding vandaan komen, van de berg Sion. En van de plaats waar God op de ark troonde als koning over Israël. Waar hij troonde op grond van het bloed der verzoening. En waar hij als de God van de ontferming en de God van de vergeving in het midden van Israël was. Waar op de berg van Sion zal ontkoming zijn. En we lezen nog meer. We lezen, en die van het huis van Jacob zullen hun erfgoederen erfelijk bezitten. Israël bezat een erfenis. Iemand had hun een erfenis nagelaten. God had ze die erfenis nagelaten. Het land Kanaan. Maar nu worden ze weggevoerd naar Babylon. En zij zouden, zo dachten ze, nooit meer terugkeren. Maar Obadja zegt, maar op de berg van Sion zal ontkoming zijn. En er zal een heiligheid zijn. En die van het huis van Jacob zullen hun erfgoederen erfelijk bezitten. De terugkeer, die wordt dus reeds aangekondigd. Zij zullen hun erfenis, het land van Kanaan, weer bewonen en erfelijk bezitten. De profetie van Obadja eindigt tenslotte met de boodschap. En er zullen heilanden op de berg van Sion komen om Esau's gebergte te richten. En het koninkrijk zal des Heeren zijn. Heilanden op de berg Sions. Er gingen eens verwoesters de berg Sion op. Maar nu lezen we over heilanden op de berg van Sion. Dat zijn mensen die redding brengen. De richteren, dat waren heilanden die redding en verlossing brachten. Zulke mensen zal God verwekken. Heilanden die zullen opkomen op de berg van Sion en die zullen Gods gericht over Edom brengen. God zal mensen gebruiken om Israël redding te geven en om Edom te vernietigen. Daar heeft God koning Cyrus, de koning van de Persen, voor gebruikt. Die gaf Israël weer de vrijheid terug om terug te keren naar het land van Kanaan. Die heeft de vijanden van Israël vernietigd en verslagen. Twee dingen predikt Obadja ons. God komt met het gericht over Edom. En God zal mensen beschikken die Edom zullen straffen. En er komt heil en verlossing voor Israël. De profetie bereikt zijn hoogtepunt. In het laatste deel van het laatste vers. En het koninkrijk zal des Heeren zijn. Het koninkrijk zal aan God toebehoren. Gods rijk zal er komen. Dwars door de verwoesting van Jeruzalem en de verwoesting van de tempel heen. Dwars door oorlogen en allerlei ellende die over de wereld en over de kerk des Heeren zullen komen. Maar het einde van alle dingen zal zijn en het koninkrijk zal des Heeren zijn. Dat lezen we ook in het laatste Bijbelboek. Dat het koninkrijk aan de Heeren toebehoort. En het koninkrijk is geworden, onze God, en de macht van zijn Christus, Openbaringen 12. Daar zal het op uitlopen. Laten wij nu eerst samen zingen uit Psalm 68 en daarvan het vierde vers. O God, toen gij met majesteit uw Israël hebt uitgeleid en op uw heil doen hopen. En wat er verder volgt uit Psalm 68 en daarvan het vierde vers. Thank you. gemeente, ik heb getracht het licht van de Bijbel over de gebeurtenissen in het Midden-Oosten te laten schijnen. John Newton, in zijn tijd waren er al kranten, zei: we moeten de krant lezen door de bril van de Heilige Schrift. Door de bril van de Bijbel moet je eigenlijk op de wereldgeschiedenis kijken. Ook wat er nu gebeurt in Israël en de Gazastrook. De strijd tussen Jacob en Esau zet zich voort. Het is eigenlijk al een veel oudere strijd. De eerste woorden in de Bijbel over een verlosser gaan vergezeld met strijd. De verlossing zal er komen via een weg van strijd. Het slangenzaad tegen het vrouwenzaad. De duivel tegen Christus. En de vraag is vandaag: aan welke kant staan wij nu? Want we zeggen misschien: ik sta aan de kant van Israël en ik haat de wreedheden van Hamas, de islamitische staat. Maar is dat echt wel zo? Aan wiens kant staan wij nu eigenlijk? Als het goed is, dan gaat daar een keus aan vooraf om liever met het volk van God kwalijk gehandeld te worden dan voor een tijd de genietingen der zonde te hebben. We kunnen immers geen twee heren dienen. Dat heeft de Heer Jezus gezegd. Want of hij zal de ene haten en de andere lief hebben, of hij zal de ene aanhangen en de andere verachten. We staan pas aan de goede kant als er een keus gevallen is in ons leven. De inhoud van de strijd die nu gaande is in het Midden-Oosten is niet in de eerste plaats om land of om bezit. Maar het is een geestelijke strijd. Het gaat erover wie God heeft lief gehad. Wie Gods uitverkorene is. En wie de verlosser is. Of dat Mohammed is, of dat er de Heer Jezus is. Een geestelijke strijd tussen geestelijke machten. We zien dat de duivel tracht om Israël te vernietigen. Omdat God nog zijn plannen heeft met dat volk. God zal de wereld nog tonen dat Israël zijn volk is. En de profeet Obadja zegt het, want de dag des Heren is nabij. Over al de heidenen, gelijk als gij gedaan hebt, zal u gedaan worden. De grote dag komt, de dag van Jezus' wederkomst, de dag waarop Christus zal triomferen over al zijn vijanden. En dan gaat het slotvers in vervulling, gemeente. En het koninkrijk zal des Heren zijn. Wat er gebeurt in het Midden-Oosten is angstaanjagend en vol dreiging. Dat merken ouders zelfs aan hun kinderen, zo hebben sommige ouders mij verteld. En het is ook te merken aan jonge mensen die studeren, aan hun toekomst werken of die trouwplannen hebben. Als zij horen over al de dingen die in het Midden-Oosten gebeuren, de oorlog in Oekraïne, de spanning tussen de vele volken, dan zijn hun gedachten bij hun toekomst en zeggen zij: wat zal de toekomst ons brengen? Is er nog wel een toekomst? En daarom moeten we de Bijbel lezen en ook deze profetie van Obadja. Want de toekomst is niet onzeker. Obadja sluit zijn profetie niet af met onzekerheid. Hij besluit met de machtige woorden: en het koninkrijk zal des Heren zijn. De overwinning is aan God en aan zijn Christus. En je leest het in Openbaringen 19 vers 6. En ik hoorde als een stem een grote schare, en als een stem veler wateren, en als een stem van sterke donderslagen zeggende: halleluja, want de Heere, de Almachtige God, heeft als koning geheerst. Dat is de diepe troost, dat het uitlopen zal op de overwinning van Christus. En er is nog een andere diepe troost. En op de berg van Sion zal ontkoming zijn. Dat is het evangelie van de profeet Obadja. Op de berg van Sion zal ontkoming zijn. Ontkoming, dat wijst op gevaar. Gevaar wat je ontkomt. En er dreigt groot gevaar. En denk dan niet alleen aan wat er gaande is in het Midden-Oosten, Of denk niet alleen aan de klimaatveranderingen, maar denk dan in de eerste plaats aan je eigen ziel. Er dreigt gevaar om je ziel te verliezen. Dat is het grootste gevaar. Voor eeuwig in de hel, verbannen van God in het midden van duivelen en spotters. Maar er is ontkoming. Er is ontkoming op de berg van Sion, want daar staat de ark, waarop het bloed van het offerdier is gesprengd. En dat bloed, dat spreekt van ontkoming. Het wijst op het bloed van Jezus Christus, dat spreekt van betere dingen dan het bloed van Abel. Dat spreekt van verzoening, van vergeving en van verlossing. Op de berg van Sion zal ontkoming zijn. Ontkoming in de gekruisigde en de opgestane Here. Dat is de boodschap van het evangelie. Ontkoming. Maar zal die ontkoming dan wel voor mij zijn? Ik denk dat hier wel mensen zitten die zeggen, het zal wel niet voor mij zijn. Op de berg Sion zal ontkoming zijn, maar u zegt niet voor mij. En dan vraag ik u, waarom niet voor u? Voor Manasse was er ontkoming. Manasse die zijn zonen aan de molen geofferd had. Voor Maria Magdalena was er ontkoming, die bezeten was van 7 duivelen. Voor Saulus van Tarsus was er ontkoming, die de christenen vervolgde. En waarom dan niet voor u? Maar op de berg van Sion zal ontkoming zijn. En waarom zou dat dan niet voor u zijn? Wie heeft u dat verteld, dat het niet voor u is? Heeft God u dat gezegd? In Ezechiël 33 lees ik een vraag van God aan Israël. Een dringende vraag. En God zegt, waarom zoudt gij sterven, o huis van Israël? En God bedoelt dan, dat is toch helemaal niet nodig. Ik heb je mijn woorden toevertrouwd. De profeten hebben jullie mijn evangelie verkondigd. En mijn tempel staat in jullie midden. Daar waar het bloed wordt gestort, dat ziet op het bloed van het grote lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Waarom toch zoudt gij sterven, o huis van Israël? Er is ontkoming, als je maar bukken wilt. Als je maar zoeken wilt waar het te vinden is. Niet op de berg Sinaï, maar op de berg Sion. En Paulus schrijft, want gij zijt niet gekomen tot een tastelijke berg en het brandende vuur. Maar u bent gekomen tot een betere berg, tot de berg Sion. En tot het bloed van het Nieuwe Testament, dat betere dingen spreekt dan Abel. Daar moet je zijn. Wie daar buigt en met de boetvaardige moordenaar roept, gedenk mijner, vind ontkoming. Op de berg Sion zal ontkoming zijn. En voor wie wordt die ontkoming nou waardevol? Voor mensen die in gevaar zijn. En we zijn in gevaar. Als je dat mag zien dat je in gevaar bent. En wie van ons weet zeker dat hij de dag van morgen zal beleven? Wat is er dan een gevaar om je ziel te verliezen? En dan is alles verloren. Maar op de berg des Heren zal ontkoming zijn. De engelen, die zeiden tot Lot, haast u en spoed u om uw levenswil. Want Lot die talmde, hij treuzelde. Er staat maar hij vertoefde. Lot talmde, Lot stelde de vlucht uit Sodom uit, want hij had zoveel opgebouwd in Sodom. De geldgierige Lot had zoveel geld en bezit in Sodom. En zo is het misschien ook wel met u en met mij. En daarom talmt u. U talmt omdat u aan de wereld hangt. En omdat de dingen die van de wereld zijn aan u trekken. Luister dan naar wat de engelen tot Lot zeiden. Kijk niet achterom. Sta niet stil. Haast u, spoed u om uw levenswil. En in de Vrijstad was ontkoming voor een doodslager. Van die vrijsteden lezen we iets bijzonders. Steden hadden in die tijd muren en poorten. En bij het vallen van de avond gingen al die poorten dicht. Dan was je veilig binnen de muren van die stad. Maar de poorten van de vrijsteden, die mochten niet gesloten worden. En gemeente, Jezus is zo'n openstaande vrijstad. Daar is de zondaar welkom. Daar is de overtreder welkom. Daar is vooral de mens welkom die zijn gevaar voelt. En die roept wat Bartimeus riep. Jezus, gij zonen Davids, ontfermt u mijne. De boodschap van morgen van Obadja is tweeledig. Er komt oordeel over Edom en er komt verlossing voor Israël. En dat is eigenlijk ook zo met het evangelie. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal zalig worden. Maar die niet geloofd zal hebben, die zal verdoemd worden. Dat is de ernst van het evangelie. En het evangelie heeft een heilige ernst. Je kunt er ook onder verloren gaan. Als je je hart verhardt, weigert Sodom te verlaten en God de rug toekeert. En het koninkrijk zal des Heren zijn. Daar eindigt deze profetie mee. Het koninkrijk zal aan de Heren toebehoren. Daar zal het allemaal op uitlopen. Op dat eeuwige, gezegende Godsrijk. Kinderen van God, het waren Jezus' woorden. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Christus bewaart zijn schapen, hoewel zij dikwijls vrezen wat David ook vreesde. Nu zal ik één van deze dagen door Sauls hand omkomen. Maar Christus zegt, ik geef hun het eeuwige leven, en zij zullen niet verloren gaan in eeuwigheid, en niemand zal ze uit mijn hand rukken. Wie eenmaal als een verloren mens tot Jezus kwam, die zal door Christus bewaard worden tot op de dag van de eeuwige verlossing. En het koninkrijk zal des Heren zijn. Amen. Wij eindigen met dankzegging. En het koninkrijk zal des Heren zijn. U heeft het beloofd. U heeft het voorzegd. En het zal in vervulling gaan. Heere God, schenkt u ons het geloof om daarop te zien. Dat er nog ontkoming is voor ons allemaal op de berg van Sion. Het is ons vanmorgen gepredikt. Dat er twee wegen zijn in ons leven. En dat die keuze zo noodzakelijk is om u te voet te vallen. Om de God van Israël lief te hebben, te eren, te dienen, na te volgen en te vrezen. Heere, mogen wij die keuze maken, gewerkt door uw Heilige Geest. We bidden of u ons daarmee bezig wilt doen zijn op deze dag. Het is uw dag, mogen wij dan ook onze tijd aan u besteden. Ons tot u richten en ons hart voor u openleggen en wilt u daar maar licht over doen schijnen. Of we een kind van uw Heere God mogen zijn. Want dan wacht ons dat Godsrijk waar geen zonde meer zal zijn. Waar geen verderf meer zal zijn. Heren, we mogen uw naam dankzeggen voor de boodschap van uw woord. Wilt u deze dag ook zegenen en brengt u ons vanmiddag opnieuw bijeen in de kerk als dominee Mulder in ons midden hoopt voor te gaan. Schenkt u ook dan uw zegen. Wilt u ook dan met uw Heilige Geest in ons midden aanwezig zijn. Wilt u al het zondige wat ons altijd aankleeft genadiglijk wegnemen en verzoenen. En hoort u ons gebed alleen om Jezus wil. Amen. We eindigen tenslotte met het derde en het negende vers uit het gebed des Heren. De versen 3 en 9 uit het gebed des Heren. Uw koninkrijk komt toch, o Heer, hij werpt de troon des Satans neer. En ook vers 9, want u is het koninkrijk, o Heer, u is de kracht, u is al de eer. De versen 3 en 9 uit het gebed des Heren. gebeden uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.
Zegen.